sportvoedingspyramide inderdaad, van basisvoeding. Hè? Dat is dat fundament. En voor een sporter, zeg maar, is die misschien wat breder dan voor een gewoon mens. Hè? Dus dat je gewoon wat meer nodig hebt. Vervolgens sportspecifieke lagen, waar je gaat kijken naar, ja, wat heb je nou precies nodig om een training te voltooien? Wat heb je nou precies nodig om te kunnen herstellen? Een stukje timing komt daar ook heel erg bij kijken. Hè? Dus wanneer eet je wat om die prestatie te bevorderen? En als je die twee goed hebt, zeg maar, dan heb je misschien nog een 0,5% winst te halen uit supplement.
Live Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Live Me Podcast. Ik ben Lende Nijs, kinesitherapeut en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van stress, slaap, gezond ouder worden en fysieke activiteit. Samen met het Live Me team zet ik me in om meer bewustwording te creëren rondom de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Deze aflevering zit ik samen met Vera Wisse. Ze is co-auteur van het boek Eet als een atleet. Dus dit is mijn kans om alle juiste wetenschap over sportvoeding te weten te komen. Waarop moeten we ons net focussen als het gaat over koolhydraten, eiwitten of vetten? Wat ligt er aan de basis van een gezond dieet voor iedereen? En hoe moeten we dit gaan aanpassen naar gelang onze sport- en energiebenodigdheden? Heeft iedereen die zondag met de fiets gaat rijden 5 geltjes nodig in zijn achterzak? En moet ik na de fitness sowieso een eiwitshake drinken? En welke supplementen kunnen mijn prestaties nu gaan verbeteren? Vera Wisse weet waar sporters en topsporters mee in de knoei zitten en kan feit van fictie onderscheiden. Na de aflevering kunnen we allemaal eten als echt atleten. Hier komt mijn gesprek met Vera Wisse. Goedemorgen, Vera. Dank je om langs te komen.
Goedemorgen.
Stel jezelf even voor en dan kunnen we gelijk eraan beginnen.
Ja, ik ben Vera Wisse. Ik ben sportdiëtist, voedingswetenschapper. Ik werk al sinds een jaar of 15 met sporters, maar ook met klinische patiënten. En daarnaast ben ik docent bij Hogeschool Fontys in Eindhoven in Nederland. Dus ik ben hier inderdaad vandaag om wat te vertellen over sportvoeding. Dus ik ben benieuwd.
Ja. Je hebt een boek geschreven via I'm a Foodie. Kan je daar wat over mee vertellen? Want zelfs mensen in België die kennen eigenlijk heel wat van die I'm a Foodie, of die volgen dat toch alvast?
I'm a Foodie is een platform gevormd door voedingswetenschappers, voedingsdeskundigen uit allerlei domeinen eigenlijk op het gebied van voeding. Sommigen meer op gedrag, anderen meer klinisch. En het doel is eigenlijk om wetenschappelijke informatie over voeding te vertalen naar de praktijk. Omdat er best wel veel onzin over voeding op het wereldwijde web te vinden is. En het doel is eigenlijk zeg maar om daar een beetje tegengas in te geven.
Ja. Ja, dat lukt wel mooi. En voor we beginnen, ik mag het zeker niet vergeten, ik heb de twee boeken hierbij, dus Eet als een atleet en Eet als een atleet hardloopeditie. En het zijn echt wel, heel proficiat, het zijn echt supermooie boeken in het algemeen, maar ook de printjes en hoe dat je eigenlijk een persoon kan meenemen over in een heel boek naar gelang zijn sportprestaties of zijn niveau. Dat is echt heel knap gedaan. Het zal wel niet op één dag geschreven zijn.
Nee, het is zeker niet op één dag geschreven. Dus zeker ook niet over één nacht ijs gaan. En ja, wat we met het boek hebben gedaan, is eigenlijk zelfs met het platform, hè, de wetenschap vertalen eigenlijk naar de praktijk. En in dit geval naar de sporter, zeg maar, die aan het sporten is of prestaties wil leveren op wat voor niveau dan ook.
Ja. Oké, laten we beginnen. Gezonde basis als voeding. Ik denk dat dat mooi is om te beginnen. Als er recreatieve sporters of topsporters in het algemeen, waar zie jij in de praktijk eigenlijk vooral de basis al mislopen?
Bijna overal. wat mensen vaak vergeten, zeg maar, is dat als je sporter bent, ben je ook gewoon mens. Dezelfde behoeftes als ook een gewoon mens. Dus dat je fundament gewoon, en dat is helemaal niet sexy, zeg maar het is wel waar. Dat ook gewoon je basis met je volkoren boterhammetje en je fruit en je groente en je bakje kwark, dat niet anders is als voor gewone mensen. En Het is heel verleidelijk om als je sport meteen te gaan naar pilletjes en poedertjes en eiwitshakes en dergelijke. En dat dan vergeten wordt, zeg maar, ja, dat die basisvoeding gewoon het fundament is waarop je kan presteren. En dat daar in de meeste gevallen nog heel veel winst te maken te halen valt.
Ja, want in je boek begon je met een piramide, waar dus de grootste, breedste deel is dus gewoon echt puur die basisvoeding, waar effectief volkoren en groente, fruit enzovoort en plantaardige dingen zitten. Daarboven zit dan je voedingsspecifieke of sportspecifieke dingen en dan pas de supplementen. Dus dat is ongeveer hoe je de piramide moet bekijken.
Precies. Ja, dat is eigenlijk een sportvoedingspyramide inderdaad, van basisvoeding. Hè? Dat is dat fundament. En voor een sporter, zeg maar, is die misschien wat breder dan voor een gewoon mens. Hè? Dus dat je gewoon wat meer nodig hebt. Vervolgens sportspecifieke lagen, waar je gaat kijken naar, ja, wat heb je nou precies nodig om een training te voltooien? Wat heb je nou precies nodig om te kunnen herstellen? Een stukje timing komt daar ook heel erg bij kijken. Hè? Dus wanneer eet je wat om die prestatie te bevorderen. En als je die twee goed hebt, zeg maar, dan heb je misschien nog een 0,5% winst te halen uit supplementen.
Oké. Over de timing heb ik heel veel interesse. Maar laten we nu gewoon beginnen. Als we zeggen sportvoeding, gaan mensen altijd meteen grijpen naar koolhydraten, eiwitten en vetten. Kan je even kort schetsen hoe dat een lichaam eigenlijk een energiekeuze maakt naar die voedingsproducten?
Ja, hè, eigenlijk kan je zeggen koolhydraten, vet en eiwitten leveren energie, brandstof. Waarbij je eigenlijk kan zeggen op het moment dat je lichaam eiwitten gaat gebruiken als brandstof, hè, dus als energie, dan gaat er sowieso iets mis. Want dan ben je lichaams eigen eiwitten, hè, ben je spieren eigenlijk aan het afbreken. Dus die is eigenlijk voornamelijk voor je lichaam bedoeld als bouwstof. Dus als brandstof laten we die even buiten beschouwing. En dan kun je inderdaad die koolhydraten en die vetten, zeg maar, gaan gebruiken. En eigenlijk is het zo, hoe actiever je bent, hè, hoe hoger de intensiteit, hoe meer koolhydraten je lichaam gaat gebruiken, verhoudingsgewijs. Hè, totaal ga je natuurlijk meer energie gebruiken, maar verhoudingsgewijs komt het dus meer uit koolhydraten. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, voor alle inspanningen tot 2,5 uur, misschien marathontijd, zeg maar, duur van de marathon, zijn koolhydraten de primaire brandstofbron. Als je echt heel lang inspanningen gaat leveren, denk aan bijvoorbeeld trailrunning of Ironman, triathlon, zeg maar, ja, dan gebruik je ook een redelijk deel vetten, zeg maar, omdat de totale intensiteit dan wat lager is. Maar in feite, zeg maar, voor alle inspanningen zijn koolhydraten je belangrijkste brandstofbron. En dat heeft te maken met hoe snel, zeg maar, dus die brandstofbronnen kunnen omgezet worden in daadwerkelijk energie die we kunnen gebruiken. Dat is ATP. En bij vetten duurt dat relatief lang, hè, dus daarom gebruiken we die liever in rust. En bij koolhydraten kan dat eigenlijk heel snel, dus die gebruiken we tijdens inspanning.
Er is ook een heel bekend fenomeen dat wanneer ze zo gezegd, je koolhydraten zijn opgebrand, dat je dan de man met de hamer tegenkomt. En dan kom je al heel snel bij zo het advies van metabole flexibiliteit. En dat is een heel populair onderwerp. Zeker ook bij de levensstijlgeneeskunde. Wat is dat net?
Ja, dat is een goed punt. Ja, de man met de hamer, even om daarmee te beginnen, dat is daadwerkelijk waar, zeg maar. Want op het moment dat je door je koolhydratenvoorraad heen bent, en die is niet zo groot, hè, dan praat je over ongeveer 1,5 tot 2 uur maximale inspanning en dan ben je er gewoon domweg doorheen. Je lichaam kan er maar beperkt opstaan in de vorm van glycogeen in je lever en in je spieren. Dan moet je dus eigenlijk voor 100% overschakelen op die vetten. Dus je moet ontzettend vertragen, zeg maar, in je snelheid bijvoorbeeld. Ja, dat voelt als de man met de hamer, want je kan gewoon niet meer die snelheid die je had, hè, die je kon voltooien met koolhydraten, kun je niet meer aan. De laatste jaren, zeg maar, is er dus daarom veel meer aandacht van, ja, maar wat kunnen we dan, zeg maar, met onze vetvoorraad, want die is eigenlijk oneindig, hè? Kunnen we die niet inzetten voor die duurinspanning? En er zijn inderdaad trainingsmethodieken ontwikkeld, waarbij je eigenlijk soms juist met een lage koolhydraatbeschikbaarheid, zeg maar, gaat trainen, om ervoor te zorgen, zeg maar, dat je dus de capaciteit om die vetten, zeg maar, te verbranden, eigenlijk ontwikkelt. De gedachte daarachter is, stel ik kan tijdens een inspanning wat koolhydraten sparen, doordat ik efficiënter wat vetten kan verbranden, dan hou ik nog wat over voor de eindsprint, bij wijze van spreken. Hè? Dus heel gechargeerd gezegd. Mm. Dat kan, hè? Dus die mogelijkheid zeg maar, om je lichaam te trainen, om wat relatief wat meer vetten te verbranden, zeg maar, die is er. Tegelijkertijd, zeg maar, als ik het vanuit een sportoogpunt bekijk, ga je daardoor niet beter presteren. Want als je traint, zeg maar, om die vetten, zeg maar, wat meer te verbranden, dan moet je niet denken dat je dezelfde capaciteit houdt, zeg maar, om die koolhydraten te verbranden, zeg maar. Dat is een illusie. Dus het is niet en-en, het is of-of. Dat is wel iets, zeg maar, om te realiseren. Dus in sommige gevallen kan het nuttig zijn, wat ik bijvoorbeeld aangaf, hè, bijvoorbeeld voor iemand die trailrunning doet, zeg maar, om juist wat meer vetten te verbranden. Want als je een hele lange inspanning levert, de hele tijd, zeg maar, die koolhydratenrijke drankjes en jelletjes, zeg maar, raak je een keer zat. Dus in specifieke gevallen kan dat nuttig zijn, zeg maar, om die, ja, verhoudingsgewijs wat meer afhankelijk te zijn, zeg maar, van vetten dan van koolhydraten. Mm. Maar in het algemeen kun je zeggen, voor een topprestatie ga je er niet beter van presteren.
Oké, koolhydraten zijn belangrijk, maar natuurlijk niet elke koolhydraat of niet elke suiker is hetzelfde. Kan je daar even wat meer uitleg over geven? Er zijn natuurlijk, ja, supermooie printjes en zalige receptjes in je boek, maar onderscheid tussen verschillende koolhydraten en welke koolhydraten zou ik moeten nemen als een gewone recreatieve sporter voor, tijdens en na mijn inspanning?
Ja, goede vraag. Ja, de populaire indeling, zeg maar, zijn de snelle koolhydraten en de langzame koolhydraten. Dus daar kan ik wel even wat op ingaan. Hè. En het hangt eigenlijk hoe samen, zeg maar, met het pakketje waarin koolhydraten geleverd worden. Dus grofweg kun je zeggen van het zijn, ja, bijvoorbeeld volkoren producten. Het zijn langzame koolhydraten, dus volkoren brood, volkoren pasta, zilvervlies, rijst. En het suikerklontje, hè, dat zijn eigenlijk de snelle koolhydraten. En daartussen zitten andere voedingsmiddelen. Langzame koolhydraten, hè, langzaam zegt het al, betekent eigenlijk, zeg maar, dat het relatief langzaam wordt opgenomen, zeg maar, in je bloedbaan. En dat heeft ermee te maken, hè, je moet het eigenlijk zo zien, die koolhydraten zijn bij wijze van spreken hetzelfde, alleen om dat suikerklontje, dus die langzame koolhydraten, zit eigenlijk een laagje, dat zijn die vezels, die volkoren producten, die het opname eigenlijk vertragen. Daarin zit eigenlijk het verschil, hè. Het verschil zit in hoe snel of het uiteindelijk in je bloedbaan belandt. Dus uiteindelijk betekent dat hoe snel of je het kan gebruiken als brandstofbron. We kunnen eigenlijk zeggen, zeg maar, die langzame koolhydraten, hè, wat inderdaad in volkoren producten zit, maar ook bijvoorbeeld in peulvruchten, er zit wat, ook natuurlijk wat in fruit, hè, die wat overwegend wat langzame koolhydraten, zeg maar, ja, die hebben een gezondere verpakking, zeg maar. Die zijn in feite, weet je wel, dat is dus die basislaag, hè, dat fundament. En overwegend zijn dat de goede producten om te kiezen, zeg maar. Dus muesli, volkorenbrood, et cetera. Er is één maar aan. Hè? Dus ze worden overwegend langzaam opgenomen, zeg maar, in je bloedbaan. Dus op het moment dat jij snel uit je werk komt, even je trainingskleren aan moet trekken en dan meteen door. Ja, dan is het niet handig, zeg maar, om nog even vier volkorenboterhammen, zeg maar, naar binnen te werken. Want tegen de tijd dat jij klaar bent met je avondrun, zeg maar, dan worden die koolhydraten misschien opgenomen, zeg maar. Dus er zijn momenten, zeg maar, dat het voor een sporter zinvol is om bijvoorbeeld te kiezen, zeg maar, voor juist even wat snellere koolhydraten. Betekent niet dat het gezond is, maar functioneel.
Oké, dus wat het gaat over die volkoren en dus de gezonde basis, dat is eigenlijk inderdaad gewoon altijd en ook dus voor je trainingsinspanning. Die snelle koolhydraten dat je net zei, dat is dan voor net op voorhand. Nu, oké, okay, en als we nu... Maar de meeste mensen neem ik aan dat eigenlijk op zich al genoeg suikers hebben om voor hun inspanning, dat eigenlijk, ja, meestal een recreatieve sporter gaat niet veel langer dan een half uur, een uur gaan sporten. En die hebben dat precies niet echt nodig. Of ben ik daar fout?
Nee, daarin heb je wel gelijk. Kijk, in feite, zeg maar, je lichaam heeft eigenlijk altijd een voorraadje van koolhydraten beschikbaar. Dus voor gemiddelde inspanningen, hè. Ik ga even drie kwartier naar de fitnesscentrum. Ja, kijk, in feite heb je daar niet eens extra koolhydraten voor nodig. Het kan net zijn, kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld lang van tevoren gegeten hebt, dan is je bloedsuiker wat aan de lage kant. En als je dan toch wel flink gaat inspanningen, gaat inspannen, dan voel je je gewoon niet zo heel prettig, omdat je bloedsuiker dan echt even een dipje krijgt, zeg maar. Dus het is altijd wel verstandig om iets kleins te eten, bijvoorbeeld kort voordat je gaat inspannen. Maar het is in de meeste gevallen voor de recreatieve sporten zeker niet nodig, zeg maar, om een berg koolhydraten weg te werken, want die heb je inderdaad gewoon tot je beschikking.
Ja, en dan de vraag van mijn introductie. Ja, heeft iedereen die een zondagritje doet op een koersfiets 5 geltjes nodig in zijn achterzak?
Ik heb redelijk wat ervaring, zeg maar, met wielrennen en ook amateur, maar ook top. En wat je vaak ziet gebeuren met dat soort sportvoedingsproducten, hè, de informatie die erop staat, of de gebruiksinformatie, die is gebaseerd, zeg maar, op de topsport. En in de topsport zeggen we 90 gram koolhydraten per uur inspanning. Maar dan praten we dus over maximale inspanning. En met alle respect voor elke wielrenner die op zondag zijn ritje doet, dat is geen maximale inspanning. Hè, dus eigenlijk ga je, als je kijkt naar de gebruiksinformatie op dat soort producten, die gelletjes, ja, ga je eigenlijk volledig overdoseren. En ja, die zondagsritjes, ik ken ze ook, gaan vaak ook nog gepaard met een appeltaartje en een bakje koffie of iets anders. Dus ja, weet je, dat heb je eigenlijk helemaal niet nodig. Als je een ritje gaat maken en je steekt er 2 in je zak voor noodgevallen, dan is dat ruim voldoende.
Oké. Ik heb nog 2 vragen. 1 alleen over koolhydraten, eentje over de drankjes. En eentje over koolhydraten laden na je inspanning voor recuperatie te verbeteren.
Sportdranken, ja. Sportdranken, in de sportvoedingswereld delen we ze eigenlijk in 3 varianten. Hypotoon, isotoon en hypertoon. Nou, dat kan ik even kort uitleggen. Hypotoon betekent eigenlijk dat het aantal deeltjes wat in zo'n drank zit iets lager is zoals dat in je bloed is, zoals de concentratie in je bloed is. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan water, is een hypotone drank, thee, koffie. Eigenlijk alles waar niks echt aan toegevoegd is. Gewoon water, zeg maar. En dat is prima. In heel veel gevallen is dat prima. Wanneer ga je naar een andere drank kiezen? Dan gaan we naar een isotone drank. En dat betekent dat de concentratie deeltjes vergelijkbaar is met zoals het in je bloed is. Dus eigenlijk dat het best wel goed wordt opgenomen en dat er een uitwisseling is tussen die deeltjes en vocht. En dat is eigenlijk wat je dus wilt. Isotone drank, wat koolhydraten in, zit wat mineralen in. En dat is nuttig om wat energie aan te vullen tijdens inspanning, maar ook mineralen. Dus dan kun je denken, als het bijvoorbeeld heel erg warm weer is en je hebt een forse inspanning, dan zou je kunnen kiezen voor een isotone drank. En dat zijn dus inderdaad de sportdrankjes, staat ook altijd op isotoon. Kun je trouwens ook zelf maken met een beetje limonade, siroop en een mespuntje zout.
Sorry voor je te onderbreken. Hoe maak je dat zelf? Want dat is eigenlijk wel iets heel makkelijk. En ja, dan moet je daar niet altijd 2-3 euro aan besteden.
Nee, precies. Je hebt een bidonnetje, 0,5 liter, 1/7, 1/8 deel limonade, siroop. En eigenlijk een half theelepeltje zout. Water erbij en dan heb je een isotone drank.
En dat is eigenlijk super lekker, hè? Dat is eigenlijk...
Ja, kun je zelf je smaak bepalen. Dus eigenlijk prima. Dus als je gaat kijken, zeg maar, wanneer ga je die gebruiken? Wanneer heb je energie nodig om aan te vullen? Dan praat je over inspanningen die meer dan 1,5 uur duren. Dus dan praat je ook weer over duurinspanningen. Of bijvoorbeeld, stel je hebt een tennistoernooi, zeg maar, en je hebt 3... je wedstrijden op een dag bij wijze van spreken. Nou ja, hè, dat is ook dan langer als 1,5 uur. Dus langer als 1,5 uur, zeg maar, inspanning. Hè, want dan heb je eigenlijk inderdaad en vocht en koolhydraten nodig. Of bijvoorbeeld als het warm weer is, echt warm weer is en je zweet gewoon heel veel. Ja, dan kun je denken aan vanaf inspanningen van 1 uur en langer, zeg maar, om juist ook die mineralen wat aan te vullen. En dan hebben we nog de hypertone dranken. En die zijn eigenlijk een no-go, zeg maar. Maar bij elke inspanning, want dat betekent eigenlijk, zeg maar, dat er zoveel deeltjes in zitten dat het vocht langzaam wordt opgenomen. En dat is eigenlijk, zeg maar, het doel van drinken. Zit wel, sorry voor mijn taalgebruik, maar een shitload aan suiker in. En ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is hooguit nuttig, zeg maar, voor iemand die een Tour de France etappe heeft gereden, zeg maar, en over de finish komt en heel snel even wat koolhydraten wil gebruiken. Daarom zie je die wielrenners altijd ook een colaatje of een fantasje achterover gieten. Nou, dat hypertone dranken zijn dus ook frisdranken, maar ook energiedranken, zeg maar.
Wat interessant is, in België toch alvast, drinken ze veel AA-drink, waar sommige flesjes isotoon zijn en andere hypertoon. Klopt dat? Dus dan moet je eigenlijk
ja,
goed
klopt.
Het etiket dan lezen, hè?
Ja, als, en eigenlijk is mijn stelregel altijd, als er iets in de vorm van energy op staat, niet doen. Want dan is het vaak inderdaad een hypertone drank. Ja, en ja, dat eigenlijk zie je dat eigenlijk altijd op de etiket. Als er staat isotoon, zeg maar, ja, dan is dat in sommige gevallen nuttige drank. Water is trouwens ook prima in de meeste gevallen. En hypertoon, ja, blijft er van weg.
Dat is duidelijk. Eiwitten dan, hè, waar ik in mijn introductie over had. Moet iedereen die 3 keer per week in de fitness staat aan de eiwitshakes? Heel hot topic online.
Ja, kort krachtig, nee. Heeft die persoon extra eiwitten nodig? Ook nee. En waarom? Omdat ja, we eigenlijk zien in een westers eetpatroon, als ik het zo dan even mag zeggen, zien we eigenlijk dat niemand onder de norm zit van eiwitten, zeg maar, zoals we die nodig hebben. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt 0,6 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht per dag. Nou, als je dat bijvoorbeeld gaat omrekenen, zeg maar, voor iemand van 70 kilo, dan zit je rond de 42 gram eiwitten per dag. In Nederland zitten we iets hoger qua aanbeveling, 0,8. Nou, ook dan zit je natuurlijk niet aan heel grote getallen. En we zien eigenlijk dat relatief jonge mensen eigenlijk heel ver boven die minimum aanbeveling zitten, gewoon met hun standaard voeding. Eiwitten moet je ook zo zien, zeg maar, je kan ze niet oneindig gebruiken, zeg maar. Dus op het moment, zeg maar, dat je lichaam die eiwitten niet nodig heeft, ja, dan is het eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, bijna een nutteloze stof, zeg maar, voor je lichaam. Dus kort krachtig, zeg maar, nee, die eiwitshakes, zeg maar, zijn in de meeste gevallen overbodig, omdat je lichaam eigenlijk gewoon voldoende eiwitten beschikt in de standaardvoeding, zeg maar, om kracht te kunnen opbouwen, om spieren te kunnen herstellen, et cetera.
Want dat is heel interessant. Je zei net dat dus eiwitten zijn absoluut cruciaal, hè. Je moet sowieso aan die 0,6, 0,8, laten we zeggen, eiwitten komen. Gram eiwitten per kilogram. Maar als je er meer gaat gebruiken, dan is dat eigenlijk gewoon, ja, dan wordt dat niet beter of zo. Het is niet hoe meer, hoe beter.
Nee, dus het is eigenlijk een maximum aan, zeg maar, wat of je lichaam, zeg maar, kan opnemen en kan gebruiken. En als je echt gaat kijken naar bijvoorbeeld iemand die een krachtsporter, zeg maar, die echt in een opbouwfase zit, bij wijze van spreken, ja, dan zie je, zeg maar, dat die behoefte dus wat hoger is. Maar eigenlijk kun je zeggen, zeg maar, dat vrijwel niemand, ook al ben je een enorme spierbundel, zeg maar, dat je meer als 2, misschien 2,5 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht echt effectief kan gebruiken. Dat is echt het absolute maximum. En als ik kijk naar de voeding en mijn ervaring met het berekenen van voeding van sporters, is dat ze eigenlijk standaard, zeg maar, al ruim boven de 1,5 gram per kilogram lichaamsgewicht aan eiwitten zitten. Dus ja, heb je ze extra nodig? Zou ik ze eigenlijk zeggen, nee, de meeste sporters hebben geen extra eiwit nodig. De meeste sporters kunnen wel winst behalen in dus de timing van die eiwitinname. Want we zien dat eigenlijk het lichaam de hele dag bezig is met het opbouwen en het afbreken van eiwitten. Dat is een gangbaar proces, hè? Want eiwit is een bouwstof. En op het moment dat jij dus ook je eiwitinname, zeg maar, ja, met enige regelmaat inneemt, hè, dus met je ontbijt wat, met je lunch wat, met je avondmaaltijd wat, misschien inderdaad in de avond nog wat, dat je dan eigenlijk, zeg maar, dus ervoor zorgt dat die opbouw van eiwitten misschien net wat hoger is, zeg maar, dan die afbraak van eiwitten. En dat is eigenlijk wat je, wat de meeste, in ieder geval de meeste krachtsporters willen, hè, dus dat je wat eiwitmassa of wat spiermassa uiteindelijk opbouwt. En voor duursporters is het eveneens nodig, en dan kijk je niet zozeer naar spieropbouw, maar meer naar spierherstel.
Ja, en de timing qua net na uw inspanning herladen, of hoef je daar niet per se rekening mee te houden?
Ja, als je op internet gaat struinen, hè, dan vind je allerlei getallen. Je moet het zo snel mogelijk, je moet het binnen een half uur, je moet het binnen, nou, die richtlijn richtlijnen zijn echt niet zo strikt, zeg maar. Er werd altijd gedacht, er is een soort van window of opportunity, hè? Dus een raam van kans dat je je spieren kan herstellen of kan opbouwen. Nou, we weten in de praktijk, zeg maar, dat dat niet zo is. Hè? Dat bij wijze van spreken, zeg maar, je 2-3 uur later, zeg maar, die eiwit kan nemen en die kan je lichaam ook gebruiken. Er zit daarin een kleine kanttekening, maar dan ga ik eigenlijk richting de topsport. Hè, dat op het moment dat je zegt van nou, ik sport eind van de middag bij wijze van spreken en ik heb de volgende morgen weer een sessie. Ja, dan zou je eigenlijk zeggen van ik wil het zo snel mogelijk. Dus dan zou je zeggen direct daarna. Maar goed, de meeste mensen sporten niet zeg maar 12 keer in de week. Maar dan zit er vaak wel een dag of misschien wel 2 dagen tussen. En dan zou ik zeggen van ja, weet je, ga fiets gewoon lekker naar huis. Of ga gewoon lekker naar huis en eet daar een bak kwark in plaats van een of andere eiwitshake mee te sjouwen en meteen achterover te klokken.
Ja. Je zei net over heel de dag eiwitten eten is een goed idee. Als je nu maar bijvoorbeeld, je doet dan intermittent fasting of je hebt gekozen om maar 2 keer per dag te eten. Als je dan 2 keer die load krijgt, is dat dan ook goed om die eiwitten op te nemen of om in die anabole fase te gaan?
Ja, nou ja, kijk wat ik zei. Van, hè, je lichaam heeft geen onbeperkte capaciteit, zeg maar, om die eiwitten te gebruiken. Dus idealiter, zeg maar, zit daar een bepaalde spreiding in. Het is niet, zeg maar, dat het niet kan met 2 momenten. Maar je zal dan in feite, zeg maar, wel grotere periodes hebben van wat we noemen een katabole toestand. Hè? Dus dat je inderdaad een afbraak van eiwitten hebt die je dan niet kan opvangen. Mm. Dus het is niet dat het niet kan, maar vanuit een sporttechnisch gedachte, zeg maar, ja, zou ik zeggen, ja, dat is niet ideaal.
Oké. Okay. Wat is uw favoriet eiwit, ontbijt of maaltijd?
Oh, ik heb zelf graag gewoon lekker een bakje kwark met wat fruit erin. Dat is mijn snack na het sporten. Ja, kwark is gewoon omdat de eiwit wat meer geconcentreerd is als bijvoorbeeld melk, plantaardige melk en yoghurt. Dus je hebt er gewoon wat minder van nodig. En als je laat sport bijvoorbeeld, zeg maar, ja, dan wil je niet nog hele grote volumes. Want nou ja, dan kom ik een beetje op jouw vakgebied. Hè, als je grote volumes nog kort voor het slapen gaan, beïnvloedt dat een beetje de slaapkwaliteit. En dus ja, met kwark kun je met een klein volume, zeg maar, toch een groot effect bereiken.
Ja, doe je noten of zaden in uw yoghurt dan?
Ja, meestal wel. Daar zit trouwens niet een grotere gedachte achter dan dat het gewoon lekker is.
Oké, zalig. Alright. Als we nu bepaalde mensen hier luisteren die keuze hebben gemaakt om vegan te zijn, of ja, vooral zoveel mogelijk dierlijke voedingsstoffen te skippen, komen ze dan in die eiwittekort terecht?
Nou, nee. Kijk, in feite zeg maar, zijn er ook, kijk, in plantaardig producten, noten, zaden, peulvruchten, granen, of plantaardige zuivelvervangers zit ook eiwitten over het algemeen. Het enige verschil is eigenlijk, zeg maar, staan eiwitten uit aparte bouwsteentjes, en dat noemen we eigenlijk aminozuren. En die worden uiteindelijk weer in het lichaam, zeg maar, omgebouwd, zeg maar, tot functionele eiwitten, dus spiereiwit in dit geval. Wat het geval is, zeg maar, met de meeste plantaardige eiwitbronnen, is dat ze niet al die aminozuren bevatten die het menselijk lichaam ook nodig heeft. Dus eigenlijk noemen we plantaardige eiwitten incompleet. Daarentegen, dierlijke eiwitbronnen, of je nou praat over een eitje of over zuivel, hè, die bevatten wel al die aminozuren die het lichaam nodig heeft. Dus dierlijke eiwitten noemen we eigenlijk compleet. Ja, je ziet al eigenlijk aan de terminologie, zeg maar, dat dierlijke eiwitten eigenlijk superieur achter, zeg maar, dan de plantaardige eiwitten. Dat is niet zo, want als je gewoon een variatie hebt aan die plantaardige eiwitbronnen, heb je alsnog al die aminozuren binnen. Je zal alleen relatief gezien iets meer eiwit in zijn totaliteit moeten innemen, zeg maar, om dus eigenlijk al die aminozuren, zeg maar, binnen te krijgen. Mm. Eigenlijk de enige plantaardige bron met een compleet aminozuurpatroon, zeg maar, is soja. Dus soja, daarom wordt soja ook heel vaak gebruikt, hè, in een vegetarisch of veganistisch eetpatroon. En als we bijvoorbeeld gaan kijken naar zuivelvervangers, hè, want plantaardige zuivelvervangers zijn heel erg populair tegenwoordig, dan zien we, zeg maar, dat bijvoorbeeld soja-producten, hè, soja yoghurt, soja kwark, soja melk, dat wel qua eiwit hoeveelheid vergelijkbaar is met bijvoorbeeld gewone, of ja, gewone kwark, dierlijke kwark of yoghurt. Terwijl bijvoorbeeld havermelk, amandelmelk, noem maar op wat je allemaal hebt. Ja, daar is het eiwitgehalte eigenlijk heel laag en heel veel mensen zijn daar niet bewust van.
Oké. Plus, die, laten we nu zeggen, de sojamelk wordt ook verrijkt met calcium, vitamine D, vitamine B12, veronderstel ik. Dus dan hebben ze eigenlijk, of alles kan bereikt worden met een veganistisch dieet ook natuurlijk.
Jazeker, nee, absoluut. Dat kan zeker. Voor veganisten geldt dan wel, zeg maar, hè, eigenlijk een suppletieadvies van vitamine B12, want dat is een eiwit, zeg maar, of een vitamine die eigenlijk alleen in dierlijke producten voorkomt. En verder gaat het gewoon over het... Ik raad dan wel altijd aan, hè, mensen die echt vegan willen gaan eten, om wel echt gewoon goed advies in te winnen. Want het is niet zo van, ik vervang mijn glaasje melk door amandelmelk en dan zal het wel goed zijn. Mm-hmm. Er komt wel iets meer bij kijken, zeg maar, dan dat. En je kan op internet heel veel dingen vinden, zeg maar zoek maar eens het juiste. Dus ja, mijn advies zou zijn, echt mensen die vegan willen gaan eten, en zeker als je dan ook nog, ja, misschien wat intensief aan het sporten bent, om daar wel gewoon goed advies op in te winnen.
Ja. Ik heb, want ik ben, ja, ik denk dat ik 1 of 2 keer vlees eet per maand. Ik merk gewoon dat ik te weinig calorieën binnenkrijg als ik echt ga krachttraining doen. Heb je daar wat tips voor?
Nou ja, kijk, op het moment, zeg maar, dat je wat minder dierlijke eiwitten binnenkrijgt, hè, wordt dat vaak vervangen door wat meer plantaardige producten. Die bevatten vaak wat meer vezels. Hè. Daardoor zit je wat sneller in een hoger verzadigingsgevoel, waardoor het risico is dat je wat minder eet. Ja, kijk, er zijn heel veel plantaardige producten, zeg maar, die echt lekker wat calorieën leveren. Zeg maar. Bijvoorbeeld noten zijn een heel goed product, zeg maar, en een goed tussendoortje. Je kan denken aan brood met bijvoorbeeld hummus of notenpasta of dat soort dingen, zeg maar, om dat wat bewuster en wat vaker, zeg maar, toe te voegen aan je dagelijks eetpatroon.
Oké. Ik ben nog een vraagje vergeten te stellen, als het over koolhydraten ging trouwens. Dus als we het nu hebben over het herladen, dus, en we weten dat dus eiwitten eigenlijk over de hele dag kunnen ingenomen worden voor het spierherstel en voor de anabole toestand. En dan misschien liefst als je dan dat wilt binnen de... er is geen echt per se een window, maar als je zou willen, is het dan zo binnen de 2 uur of zo na je krachtinspanning. Koolhydraten, heb ik al gelezen dat dat goed is voor herstel. Is dat ook een bepaalde window? Is dat gewoon...
Ja, je gebruikt gewoon dus die koolhydraten, zeg maar, tijdens inspanning, hè? Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen op het moment, zeg maar, dat jij echt flink gesport hebt, dan heb je een aanslag gedaan, zeg maar, op je interne koolhydratenvoorraden. En die wil je dan in feite over het algemeen wel een klein beetje herstellen in de meeste gevallen. Ook daarvoor geldt weer van, ja, wat is de context? Kijk op het moment, zeg maar, dat jij een inspanning hebt geleverd, zeg maar, en je hebt 2 dagen rust. Ja, dan hoef je niet koolhydraten, zeg maar, te gaan laden, zeg maar, in de avond. Ja, dan kun je, zeg maar, prima, oké, ik heb al een bakje kwark, ik doe er wat fruit en wat muesli in en klaar, bij wijze van spreken. Weet je, prima herstelmaaltijdje. Is het zo dat jij echt inderdaad de volgende dag weer een hele fysieke inspanning moet gaan leveren? Ja, dan wil je, zeg maar, daar die voorraden eigenlijk weer zo snel mogelijk vol hebben, zeg maar. En dan, dan praat je echt wel over flinke hoeveelheden koolhydraten, zeg maar, die je zou moeten eten. Maar ja, nogmaals, kijk, in de recreatieve sport komt dat eigenlijk bijna niet voor, zeg maar, dat die noodzaak zo groot is om meteen 2 borden pasta naar je training weg te werken.
Ja, absoluut. De top van de piramide dan. De supplementen. Laten we beginnen bij cafeïne, als dat al als supplement mag gerekend worden. En dan ben ik benieuwd wat jij zou aanraden aan toppers.
Even in het algemeen, hè, supplementen. Als je een winkel binnenstapt, zeg maar, die verkoopt, zeg maar, dan zie je hele schappen, zeg maar, met allerlei mooie claims. En ja, je stijgt er nog net niet van op, zeg maar. Maar als je puur gaat kijken, zeg maar, wat werkt daadwerkelijk, zeg maar, en wat mag. Dan blijft er echt een handjevol over, waarvan cafeïne inderdaad de bekendste is, heeft ooit wel op de dopinglijst gestaan, maar eigenlijk kunnen we zien dat cafeïne, de halfwaardetijd eigenlijk van cafeïne, hè, dus hoe snel het weer uit je lichaam verdwijnt, dat zo verschilt van persoon tot persoon, dat je daar eigenlijk niet een getal aan kan koppelen.
Ja, wanneer zou ik dan cafeïne moeten nemen? En voor wat dan het?
Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. En waar we zien dat het eigenlijk, waarvan er echt bewijs is dat het werkt, laat ik dat zo zeggen, is bij duurinspanningen. En dan met name richting het einde, zeg maar, van de duurinspanning om de alertheid te behouden eigenlijk. Als we dan toch even richting de topsport gaan, we rijden een toer-etappe bij wijze van spreken, zeg maar. En als je dan een uur tot drie kwartier voor het einde, zeg maar, van die etappe, in bijvoorbeeld een gelletje met cafeïne zou nemen of een cafeïne gummy, dan heeft je lichaam nog tijd, zeg maar, om het op te nemen, zeg maar, in het bloed. En zal richting het einde, zeg maar, je alertheid behouden blijven. Je kan het ook wat eerder nemen voor het behoud van die alertheid. Maar ja, dus het wordt ook vaak gebruikt, zeg maar, voor krachtinspanningen, maar daar is eigenlijk nooit echt hard bewijs voor geleverd dat het daar functioneel is.
En een kopje koffie voor mijn voetbalwedstrijd?
Prima.
Dat is eigenlijk meer placebo dan, want ik weet niet of dat er echt al evidentie van bestaat dat dat effectief.
Nee, maar in sommige gevallen, zeg maar, kijk, het is niet schadelijk, zeg maar. Nee. Soms moet je ook gewoon heel praktisch kijken, weet je wel, als een placebo effect is ook een effect, hè. Dus als het voor iemand werkt, zeg maar, en dan zit het tussen de oren goed, dan is dat ook prima.
Alright. Welke andere supplementen zou ik moeten nemen?
Niet zo heel veel eigenlijk. Er zijn, als we kijken naar de supplementen, zijn er een paar buffers, zoals we die noemen. En buffers betekent eigenlijk, zeg maar, dat bij echt sprintinspanningen, zeg maar, dat je... je verzuring eigenlijk, ja, het is niet het juiste woord, maar laten we het maar zo noemen, verzuring eigenlijk wat uitstelt. Bijvoorbeeld voor baanwielrennen, voor roeien of iets dergelijks. Maar ook hier praat je dus over echt maximale inspanningen. Dus zeg maar de recreatieve roeier, zeg maar, gaat hier niet harder van roeien. Dus daar zijn bicarbonaat, bijvoorbeeld is er eentje van die veel gebruikt wordt. Ja, en dan houdt het wel een heel eind op.
Ja, ik heb nog twee vragen. Ik heb... vroeger meegedaan aan een van de eerste experimenten over rode bietensap. En dan moesten wij dus in de hoogtekamer gaan trainen en echt liters rode bietensap naar binnen werken, omdat dat ging helpen voor de uithouding. Nu heb ik gelezen in uw boek dat daar meer en meer evidentie voor is naar korte duurinspanningen.
Ja, klopt. Inderdaad, zeg maar, het oorspronkelijke werk van die bietensap, zeg maar, was bij duurinspanningen. En daar zijn ook wel wat effecten gemeten. Maar we zien eigenlijk, zeg maar, dat bij wat kortdurende inspanningen de stof, hè, de werkzame stof, zeg maar, nitraat uiteindelijk, zeg maar, wat effectiever is, zeg maar, dan bij duurinspanningen. Dus die is inderdaad wel een verschil. Schuiving gaande, zeg maar, naar wat we weten, zeg maar, vanuit de huidige literatuur. En toch zul je zien, zeg maar, bij elke willekeurige marathon, volgens mij overmorgen is de marathon van Amsterdam, dat iedereen met bietensapjes nog loopt, zeg maar, kort voor zijn start. Dus zeg maar, het is nog niet helemaal doorgedrongen tot het grote publiek. En daar, ja, weet je, dat, ook daar zit een soort van placebo-effect in, van ik heb gehoord dat het werkt, zeg maar, dus ik ga dit maar doen. Eigenlijk is de boodschap, als het gaat over supplementen, weet je, doe dat. Als je dat denkt dat het voor jou nuttig is, zorg dan in ieder geval dat je dat test, zeg maar, voordat je echt een prestatie wil gaan leveren. Want anders dan is het echt averechts effect.
Ja, oké. Okay. Nog eventjes over de nitraten, zei je. Dus dat is dan de werkende stof in rode bietensap, maar dat zit ook gewoon in groene bladgroenten.
Zeker, zeker. Zit zeker in bijvoorbeeld rucola is eigenlijk, zeg maar, als je gaat kijken, verhoudingsgewijs een betere bron, bij wijze van spreken, dan bietensap. Alleen rucolasap, ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt, de mensen thuis mogen het in de blender gooien, maar dat is niet te drinken. Okay. Bietensap eigenlijk ook niet, hè, maar goed, weet je, dat is nog enigszins te hard. Om het zo maar even te zeggen. Als je kijkt natuurlijk, zeg maar, naar eigenlijk het volume wat je nodig hebt. Hè, want om effectief te zijn, zeg maar, heb je wel, als je puur praat over puur bietensap, wel een halve liter tot een liter, zeg maar, nodig vooraf. En eigenlijk idealiter ook nog de dagen vooraf. Nou ja, dat is al een opgave. leven. Als je dat dan ook nog in de vorm zeg maar, van groenten gaat nemen, zeg maar, ja, dat die hoeveelheid red je eigenlijk niet. Ja. Daarom wordt bietensap ook vaak in geconcentreerde vormen eigenlijk shotjes aangeboden. Zeg maar.
Ja, ik ben een tijdje geleden terug beginnen fitnessen, wat meer. En ik hoor dan van alle krachtpatsers verschillende dingen zeggen. Bijvoorbeeld creatine en zo van die pre-workouts. Wat is uw mening daarover?
Mijn mening daarover is dat het vaak op een compleet verkeerde manier wordt gebruikt. En dat pre-workouts je sowieso ver van weg moet blijven. Hm. Kijk, creatine is in feite een lichaams-eigen stof. En op het moment zeg maar, dat je dat als supplement gebruikt, kun je trouwens op verschillende manieren doen, maar dat is een podcast op zich. Op het moment dat je dat correct gebruikt, dat betekent dat eigenlijk dat, stel je zou 10 herhalingen squatten en je gebruikt creatine, dat je dat uiteindelijk 11 keer kan doen of 12 keer kan doen met hetzelfde gewicht. Mm. Hè, dus eigenlijk betekent het zeg maar, dat je net iets harder kan trainen en daardoor net iets sneller zeg maar, spiermassa zou kunnen opbouwen. Nou, moet je creatine eigenlijk zien. Hè, dus voor explosieve sporten, zeg maar, dat je net iets harder eigenlijk kan trainen en daardoor net iets sneller prestatie kan leveren. Mits je het inderdaad zeg maar, gewoon op een correcte manier doseert. En daar kom ik eigenlijk weer een beetje terug op die doseringen die erop staan. Zeg maar. Zelfs als met die gelletjes. Ja, weet je, de fabrikant zeg maar, die bepaalt wat er op komt te staan. Zeg maar, en dat is ja, niet per se passend zeg maar, voor ieder individu. Pre-workouts bestaan vaak uit een combinatie van meerdere stoffen. Er zit vaak wat cafeïne in, er zit vaak wat creatine in. Er zitten vaak ook heel veel dubieuze stoffen in, zeg maar, die niet meer effectief zijn. Dus mijn advies is echt van die pre-workouts af te blijven. Ook juist omdat ze vaak de stoffen bevatten zeg maar, die er of niet bewezen zijn. Of dat er, er is heel veel onderzoek naar gedaan, zeg maar, of alle stoffen die erop staan, zeg maar, er ook in zitten. En dat is meestal nog wel het geval. Maar er zitten ook andere stoffen in. Hm. Sommige zijn gerelateerd aan hormonen, andere aan doping, andere aan medicatie, zeg maar. Dus ja, pre-workouts niet doen.
Oké, dat is duidelijk. Nu, we gaan naar het einde van de podcast gaan. Ik heb heel veel vragen binnengekregen over vrouwengezondheid. Daar gaat sowieso nog een aparte podcast van worden gemaakt. Maar als we nu gaan kijken naar, recreatieve sporter, topsporter, wat zijn de valkuilen voor puur naar vrouwen dan toe?
Energiebalans is vaak een issue bij vrouwen. En dat is vaak iets wat kan doorslaan zeg maar, naar wat we noemen Red S. Relative Energy Deficiency in Sports. Mm-hmm. Komt trouwens ook bij mannen voor hoor. Maar bij vrouwen zie je vaak wat grotere problemen. Lage energiebalans zorgt ook vaak voor bijvoorbeeld een lagere botdichtheid. Grotere kans dus inderdaad op breukjes, op fracturen. En dan ga je eigenlijk ook, wij spreken langzaam richting een vorm van een eetstoornis. Hè? Dus dat je zo bezig bent met het sporten zeg maar, en met gewicht zeg maar, en zo'n laag gewicht hebt. Dat het niet meer gezond is. Ook risico op menstruatiestoornissen bijvoorbeeld. Dus dat zijn problemen die je vaak wel wat ziet bij vrouwelijke sporters. Maar,
en hoe moeten we dat voorkomen of aanpakken?
Dat is een goede vraag. Je ziet zeg maar, dat bijvoorbeeld in topsportprogramma's er wel steeds meer aandacht voor is. Hè? Dat we ook steeds meer kennis erover hebben. Dat coaches ook meer kennis over krijgen. En in het algemeen denk ik dat het vooral inderdaad een bewustwordingsverhaal is. Maar ook kijk op lange termijn zeg maar, is het ook een cultuuromslag wat moet gaan plaatsvinden. Hè? Moeten we in gewichtsklasses zeg maar, gaan sporten? Of er zijn ook mensen die pleiten voor bijvoorbeeld het wielrennen voor een minimumgewicht zeg maar, of minimum BMI voor vrouwelijke wielrenners. Ja, dat zijn dingen zeg maar, om zeker op lange termijn over na te denken. En op korte termijn denk ik zoveel mogelijk. Als je dit soort signalen ziet bij een sporter, als zijnde coach of begeleider, zeg maar, om het bespreekbaar te maken. Zeg maar. Dat is denk ik een van de belangrijkste dingen, want daar is nog wel vaak een taboe op. Zeg maar.
Ja, wat met fasting voor vrouwen?
Fasting, intermittent fasting is heel erg hip. Persoonlijk zeg maar. Ik zie de meerwaarde er niet van in. Niet voor, zeker niet voor sporters, zeg maar. Ik denk dat het ook iets. Kijk, Het is een voedingspatroon, zeg maar. Maar je ziet, zeg maar, op het moment dat je het aantal eetmomenten wegneemt, dat de kans bestaat, zeg maar, dat je dus in zijn totaliteit gewoon minder calorieën binnenkrijgt. Hè? Minder energie, minder brandstof. En voor een recreatieve sporter die 3 keer in de week sport, ja, weet je, dan maakt dat niet zo uit. Maar richting de topsport, zeg maar, ja, dan is dat onmogelijk, zeg maar, om te voldoen aan je voedingsbehoeftes. Dus dan zou ik zeggen nee.
Ja. Oké, dankjewel. We zijn naar het einde gekomen. Zijn er nog zo'n paar adviezen of tips die je vaak in de praktijk ziet voorkomen dat je wilt aanpakken? Of hebben we nog iets niet helemaal goed gecoverd?
Nou, ik denk dat we eigenlijk heel end zijn. Ja, weet je, met voeding, ook voor het sportvoeding, komt het gewoon op, vooral neer, zeg maar, op gewoon je gezond verstand gebruiken. Ja, vooral niet in je laten verleiden, zeg maar, door allerlei informatie die tot je komt via, en ik doe dat, zeg maar, moet je ook eens proberen. Hm. Gewoon blijf bij jezelf. En als je echt denkt van, ik wil mijn prestatie gaan verbeteren, zorg dan gewoon dat je goed advies krijgt.
Oké. Waar kunnen mensen u vinden?
Mensen kunnen mij vinden niet meer via de website, maar wel via LinkedIn. Gewoon mijn naam even intypen en dan kom je bij mijn gegevens uit.
Ja, en natuurlijk allemaal eet als een atleet. En eet als een atleet.
Eet als een atleet.
Kopen.
Precies.
Okay. Goed, nogmaals bedankt om langs te komen, Vera. En ook bedankt aan jullie om te luisteren. Neem zeker eens een kijkje op onze LiveMe-website of volg ons op Facebook of Instagram als je meer informatie wil over onze huidige projecten. Verder kunnen jullie bij ons steeds terecht met vragen over levensstijl of voor andere goede doorverwijzingen. En weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.